Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 143 en daarvan het eerste en het vijfde vers. O Heere, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. Verhoor me, o oppermajesteit. En ook het vijfde. Ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst van vroeger jaren. Ik tracht uw werken na te gaan. 143, 1 en 5. Gemeente, willen ook vanmiddag ons geloof belijden met de 12 artikelen. En daarna zingen wij op Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, het zevende vers. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk, de strijdende kerk van altijd en overal. En ieder van ons spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit de Bijbel en we lezen hoofdstuk 14 van het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 14 en we beginnen te lezen bij vers 15. Johannes 14 vanaf vers 15. Johannes 14 vanaf het 15e vers. Het is de vierde keer, geloof ik, nu dat het over het evangelie, over hoofdstuk 14 van Johannes gaat. Maar we pakken nu het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. En ik begin te lezen in vers 15 en daar luidt het woord van de Heere als volgt. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden. En Hij zal u een andere trooster geven, omdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader. Want mijn Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. Hier eindigt de schriftlezing. Het is vandaag de Weeszondag en dat komt eigenlijk uit vers 18. Maar de Heer Jezus belooft, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom hier naar u toe. Maar gemeente, dat is niet de tekst voor de preek. De tekst voor de preek is vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, willen we samen nu gaan bidden. We bidden voor de zieken, bidden voor de vergaderingen die deze week op het programma staan voor de diaconie en het moderamen. En we willen ook bidden voor de project Jetty. En we willen ook bidden voor de evangelisatie op de tuinmarkt. Zo de Heer wil aan mijn leven, zaterdag 8 juni. Laten we samen bidden. Grote God, opnieuw geeft u het ons dat we mogen luisteren naar uw eigen woord. En Heere, wat is dat een wonder. Want u bent de sprekende God. En dat is niet veranderd sinds de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Zijn woorden klinken nog na in onze oren. En zijn woorden kunnen wij zelfs lezen, want ze zijn voor ons opgeschreven. En dat mochten we zojuist ook doen. En Heere, wij danken u daarvoor dat het woord opengaat. Ja, geef dat onze harten ook zullen opengaan. En dat we echt naar u en naar uw woord willen luisteren. Dat we uw geboden ook willen doen, omdat we u lief hebben gekregen. Heere, wat een wonder dat u die liefde in het hart leggen kunt. Bij mensen die vanuit onszelf niets van u willen weten. Maar u komt, Heere, en uw Heilige Geest neemt ons hart in. Zodat wij ons verzet leren opgeven. En u, de Heere, mogen volgen. Ook discipelen, leerlingen van u worden. En wilt u daarvoor ook deze dienst gebruiken? En Heere, mogen we dan iets leren vanmiddag? Ja, mogen we iets horen van wie u bent? Van uw genade, van uw grootheid, van uw heerlijkheid. Iedere keer weer laat u ons dat verkondigen. En iedere keer weer mogen wij daarvan ophoren. En mogen wij daar ons hart aan ophalen. Heere, wij willen u zo bidden en vragen. Wees u met ons zoals we hier naartoe gekomen zijn. En dan kent u ons. Dan weet u wat er in ons hart leeft. En dan weet u hoe wij hier gekomen zijn. Wat onze beweegredenen zijn. Wat ons bezighoudt, de zorgen die we hebben, de blijdschap die er is in ons leven. Heere, u kent al die dingen. En we danken u dat we ook zo bij u mogen komen. Dat we ook mogen komen zoals we zijn. Niet om te blijven zoals we zijn. Want u wilt in ons leven aan het werk. En u wilt door die geest ook ons leven gaan vernieuwen. En gaan veranderen. En dat wij gaan breken met de zonde. En met al die slechte gewoontes die we kunnen hebben. En met al die hoogmoedigheid. En met al die onaardigheid. En met al die dingen, Heere, die er in ons leven kunnen zijn. Maar u weet daar wel weg mee. wil ook daarvoor uw woord gebruiken om ons te corrigeren, om ons te brengen dichter bij u. Zo mogen wij u danken dat u nog doorgaat met uw werk. En heren, dan willen wij ook bij u komen met de zieken. Denkt u aan hen, wil hen gezondheid geven als het kan, als het in uw raad is. Maar ook, heren, als u besloten hebt om voor ons soms onnavolbare redenen, dat een ziekte niet over kan gaan, dat wij ermee moeten leren leven. Heren, wilt u dan ook geven dat wij daar de kracht voor krijgen? En wilt u zo nabij zijn? Alle die het moeilijk hebben. Heren, ook als we worstelen met allerlei zorgen en noden. Heren, u kent er, u kent ze, u weet ervan. Heren, we mogen u zo bidden voor het werk wat mag gebeuren in de kerk, in uw koninkrijk. We denken ook aan de vergaderingen die deze week gehouden zullen worden van de diaconie en van het moderamen. We willen ook zelf daar aanwezig zijn met uw geest en leiding geven. En geven, heren, dat alle dingen die besloten worden mogen zijn tot eer van uw naam en tot heil van de gemeente. We willen u ook bidden voor het project Yeti, project van onze diaconie. Heren, wilt u ook geven dat het werk daar in dat verre land door mag gaan? Een land gesloten voor het evangelie, maar heren, dat u zelf daar toch ook werkt. Wilt u dan ook onze gaven die wij daarvoor geven, zegenen? Heren, we mogen u wel bidden voor alle diaconale projecten waar onze gemeente ook bij betrokken is. We denken ook bij het vluchtelingenproject in Istanbul, waar we onze gaven voor mogen geven. Heren, gedenk zo het werk wat in uw koninkrijk gebeurt. Diaconaal en ook wat missie en evangelisatie betreft. We denken, heren, aan de evangelisatie op de tuinmarkt, zo u het geeft, aanstaande zaterdag. Heren, wil ook geven dat daar goede en mooie gesprekken mogen ontstaan. En wilt u ook geven dat mensen misschien wel jaloers gemaakt worden, misschien wel nieuwsgierig gemaakt worden, en dat ze ook onder uw woord komen. Want dat is toch de werkplaats van uw Heilige Geest, waar het woord verkondigd wordt, waar de ambten bijeen zijn, waar de gemeente vergadert. Heren, wilt u dan ook zo nog geven dat, ja, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid, hier in Nederland, maar overal wereldwijd, waar dan ook aan zending en evangelisatie gedaan wordt. En dan denken we in het bijzonder ook wel aan uw volk Israël. Wil ook daar werken, heren, en ook geven dat zij de Messias, uw Zoon, de Heer Jezus, zullen erkennen. Heren, we hebben u veel te vragen, maar u wordt van het geven niet armer en van het inhouden niet rijker. En daarom durven wij ook vrijmoedig onze gebeden bij u neer te leggen, heren. Wij kunnen niet pleiten op iets van ons. Wij kunnen niet komen met onze goede werken of met onze goede bedoelingen, al bedoelen we het misschien nog zo goed. Maar heren, wij kunnen alleen pleiten en we mogen ook pleiten op het werk van uw Zoon, op zijn werk. Wat hij gedaan heeft toen hij stierf aan het kruis en wat hij nog doet, nu hij in de hemel is en daar hij ook bidt. Heren, wil zo ook onze gebeden overbidden bij uw Vader. En we bidden al deze dingen dan in de naam van de Zoon, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. Voor het vluchtelingenproject in Istanbul, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. De Heere God zegen u en uw gaven. En we gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 119. Psalm 119, 85, 86, 87. O Heere, sla toch op mijn geschrei uw oog. En ook 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. En 87, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, dat wil zeggen verwacht, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. 119, 85, 86, 87. Thank you. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Gemeente, het kan soms moeilijk zijn om afscheid te nemen. En er zijn nogal wat, als je daarover na gaat denken, dan zijn er nogal wat momenten in ons leven waarop we afscheid moeten nemen. Hè? Iemand die zit in groep 8, je gaat van de basisschool af en je neemt afscheid. Of je hebt je diploma gehaald, je gaat van de middelbare school af, je neemt opnieuw afscheid. Of, hè, dat kan ook, je hebt misschien ander werk gekregen, nieuwe baan. Neem je afscheid van je oude collega's. Misschien ga je met pensioen. Dan neem je zelfs afscheid van je werk. Of je gaat verhuizen, dat kan ook. Dan moet je afscheid nemen van je buurt of van de kerkelijke gemeente waar je mee meeleeft. Afscheid nemen. En eigenlijk zijn al die keren afscheid nemen oefeningen. Oefeningen in het loslaten. Want eenmaal, ja, dan moeten we het grote afscheid nemen. Het afscheid van het leven. We moeten eenmaal sterven. En dat is natuurlijk ook het meest ingrijpende afscheid wat er is. Hè? Dat je geliefde moet loslaten of dat geliefde jou moet loslaten. En dat is echt niet zo makkelijk. Dat is juist moeilijk. Nou zijn er bij een afscheid vaak woorden. Hè? Als je afscheid neemt ergens, de directeur van de school of je baas, die heeft een afscheidstoespraak. En ook als je gaat sterven zijn er soms nog wel woorden. Woorden, ja, niet altijd natuurlijk. Hè? Sommige mensen worden zomaar uit het leven weggerukt. En dat weten wij in onze gemeente ook maar al te goed. Dan is er geen tijd meer om nog iets tegen elkaar te zeggen. Hoe belangrijk, hè? Dat we er ook klaar voor zijn om te sterven. Dat we ook, ja, aan onze geliefden vertellen hoe het ervoor staat met ons voor de eeuwigheid. Dat we ook weten waar we naartoe gaan als we sterven. Maar wat mooi als er ook nog woorden gesproken kunnen worden. En ja, natuurlijk, dat blijf je altijd houden. Je zal altijd denken, oh, had ik dat nog maar tegen hem gezegd. Of dat zou ik nog zo graag tegen haar willen zeggen. Afscheid nemen. Ja, de discipelen moesten dat ook doen. En in het gedeelte wat voor ons ligt, is het de Heer Jezus die ook met woorden afscheid neemt van zijn discipelen. Die ook woorden spreekt tot hen. Dat begint natuurlijk eigenlijk in hoofdstuk 13 en dan hoofdstuk 14, hoofdstuk 15, hoofdstuk 16. En je zou zelfs hoofdstuk 17 er nog bij kunnen betrekken, hè, het hoge priesterlijk gebed. De discipelen hebben dat wel gehoord en ook daarin zit een stukje afscheid nemen. De Heer Jezus, hij staat voor het moment ook van zijn dood. Van zijn sterven aan het kruis. En het zijn, ja, woorden die dan toch met de discipelen zijn meegegaan. Woorden die bij hem binnengekomen zijn. Het laatste onderwijs wat de Heer Jezus aan zijn discipelen geeft, vlak voordat hij zal sterven. En vanaf dit moment wordt alles anders en zal het nooit meer hetzelfde zijn. Zo is dat vaak met afscheid nemen. En ook voor de discipelen valt dat niet mee. Zo nauw verbonden als ze waren aan de Heer Jezus, zo lief als ze hem hadden. 3 jaar lang met hem opgetrokken en ze hadden hem alleen maar meer lief gekregen. Dominee Beens die zei in zijn preek over Johannes 14 jaar, 3 jaar, dat lijkt voor ons niet zo lang. En toen moest ik toch denken, gemeente, aan een verhaal wat ik pas hoorde en dat vertel ik nu dan toch maar aan u. Het is misschien een beetje een apart verhaal, maar toch, ik vertel het, want ik vond het zelf wel heel mooi eigenlijk. Het was een verhaal van een man die had een voetreis gemaakt naar Santiago de Compostela. Ja, dat is zo'n plaats in Portugal of in Spanje, dat weet ik niet eens. En daar gaan heel veel mensen naartoe, ja, bij wijze van pelgrimsreis, dat is al heel lang zo en dan vaak te voet. Tegenwoordig, ja, gaan de meeste mensen die reis niet meer ondernemen vanuit godsdienstige motieven, maar het schijnt een heel bijzondere ervaring te zijn. Want er zijn ook veel meer mensen dus waar je samen mee opreist. En elke keer trek je weer verder. En je overnacht weer samen in een herberg of in een hotelletje. En dan de volgende dag weer een etappe. Nou, dit was een Amerikaan die deze reis ook gemaakt had. Je kunt op verschillende punten ook beginnen met die reis. Ik ben geen reisbureau, dus ik ga er geen reclame voor maken. Maar het sprak me wel aan, want hij zei, ja, weet je wat het is? Ja, je ontmoet elkaar aan het begin van die reis en je bent eigenlijk complete vreemden voor elkaar. Maar al reizend raak je met elkaar in gesprek. En dat gaat natuurlijk eerst wat over de oppervlakkige dingetjes. Nou, wat doe je voor een werk en waar kom je vandaan enzovoort. Maar hij zegt, dat hou je natuurlijk geen dagen vol. Dus je krijgt al heel snel, krijg je hele intieme gesprekken. Eigenlijk al na een dag, zei hij. En hij zegt, met die mensen waar ik mee reisde, aan het einde van de 2 weken of 3 weken dat die reis duurde, had ik het gevoel dat ik die mensen beter kende dan mensen van mijn eigen familie. Omdat je zulke intieme en zulke diepe gesprekken hebt met elkaar. Nou, gemeente, wat zei hij er nou nog bij? Hij zei, nou, stel je nou voor dat je 3 jaar lang met iemand een voetreis maakt. Hoe goed moet je elkaar dan wel niet kennen? Nou ja, hij dacht dus aan de Heer Jezus en aan zijn discipelen. 3 jaar lang hebben die met elkaar opgetrokken. En 3 jaar lang telkens weer te voet verder gerezen. En telkens weer met elkaar in gesprek. Hoe goed zullen de discipelen de Heer Jezus hebben gekend? Nou, ik vond dat toch wel een hele mooie illustratie. Die man die had dat aan de lijve ervaren eigenlijk. De Heer Jezus vertelt nu zijn discipelen dat hij van hen weg zal gaan. En dat hebben we 2 weken geleden al gehoord. Hè? Dat heeft hen van hun stuk gebracht. Dat maakte hen ontroerd. En het viel me net nog op bij het lezen dat de Heer Jezus niet alleen het over heeft, hè, van dat ze niet ontroerd moeten zijn, maar dat ze ook niet bevreesd moeten zijn. We hebben dat samen gelezen. Ik moet even zoeken in welk vers dat precies staat. Vers 27. Hè, laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. De Heer Jezus gaat bij hen weg en dat veroorzaakt iets. Ze begrepen er nog niet veel van. Daar hebben we het ook al over gehad. Waar gaat u dan heen, Heer Jezus? Hij heeft al vaker over zijn lijden en sterven gesproken. Zo weten we dat uit de andere evangeliën. En toch dringt het niet door. Het staat ook zo haaks op hun gedachten. De Heer Jezus lijden en sterven, hè? Hij is toch de zaligmaker, hij is toch de Messias. Hij gaat toch Israël bevrijden, hij gaat toch een koninkrijk stichten. Met macht en heerlijkheid. Thomas die zegt het zonder blikken of blozen, hè, in vers 5. Heren, wij weten niet waar u heen gaat. Ja, ze begrijpen wel dat Heer Jezus weggaat, dat begrijpen ze. Maar verder begrijpen ze er weinig van. De Heer Jezus, hij bereidt zijn discipelen wel voor op zijn weggaan. En dat hadden ze dus ook echt nodig, gemeente. Op dat moment daar in die zaal waar zojuist het avondmaal gehouden is, het begint langzaam tot hen door te dringen. Straks, ja, staan we er alleen voor. Is de Heer Jezus niet meer bij ons? Wij kunnen hem niet volgen. En straks, als we hem om raad willen vragen, hoe moeten we dat doen? Want tot nu toe had de Heer Jezus hen altijd geholpen. Tot nu toe was hij altijd zo dichtbij. Het heeft hen met verdriet vervuld, het heeft hen uit het lood gebracht, het heeft hen ook met angst vervuld. Het heeft hen ook onzeker gemaakt. Hoe moet dat toch verder? Die paar discipelen, zo'n klein groepje in zo'n grote wereld. Paar mannen en vrouwen die in hem geloven. En wat zal er van hen worden als hij bij hen weggaat? Als hij sterft, wat valt er dan te verwachten? Wat gebeurt er dan met dat koninkrijk van God wat Jezus verkondigd had? Wat gebeurt er dan met hen? Dan blijft er toch niks van over. Dan komt er toch niks terecht van heel die groep discipelen niet. dat valt helemaal uit elkaar en daar blijft niks van over. Gemeente, dat heeft de discipelen angst gegeven. Want ze leven in een wereld die hen niet vriendelijk gezind is. Een wereld die Jezus niet vriendelijk gezind is en hen ook niet. Vanuit allerlei kanten, vooral vanuit het establishment, vanuit de mensen die een beetje gezag en macht hadden in de maatschappij, kwam er vijandschap op hen af. Ze voelden de dreiging van de fariseeën, van de schriftgeleerden, van de sadduceeën, van de herodianen, noem het maar op. En als de Heer Jezus niet meer bij hen is, hoe moet het? Tot nu toe waren ze veilig bij hem. En als er iets was, als bijvoorbeeld de fariseeën kwamen met allemaal lastige vragen. Waarom doet uw meester dit en waarom doet uw meester dat? Dan nam hij het voor hen op. En dan gaf hij antwoord. En wat zullen ze geluisterd hebben, hè, als de Heer Jezus antwoord gaf, vol ontzag. De wijsheid waarmee hij sprak, maar ook de liefde waarmee hij sprak. Ja, hoe moeten zij straks reageren op al dat verbale geweld? Hoe moeten zij straks hun tegenstanders antwoorden? Hun wijsheid schiet tekort, dat hebben ze wel beseft. Nou gemeente, misschien kunnen wij ons wel herkennen in deze discipelen. U, jij, ik. Hebben wij misschien ook last van angsten, van zorgen, van onzekerheden? Als het over de toekomst gaat. En dan bedoel ik niet in algemene zin, hè? Ja, goed, de hele samenleving is vergeven van angsten en onzekerheden. Uitgesproken of niet uitgesproken, terecht of onterecht. Zorg vanwege het klimaat, zorg vanwege de instroom van asielzoekers. Soms lijkt het wel alsof de samenleving door angst geregeerd wordt en alsof de politiek door angst geregeerd wordt. En hoeveel mensen zullen zich in onze tijd ook niet toch een beetje voelen zoals de discipelen zich gevoeld hebben op dat moment. Verlaten, eenzaam, onzeker. Dat zou ook wel iets te maken kunnen hebben met het feit dat we God naar de rand van de samenleving hebben verbannen, denkt u niet? Maar gemeente, het zijn toch niet alleen mensen die met God niet rekenen die last hebben van angsten en onzekerheden. Ook als een discipel van de Heer Jezus kun je daar toch last van hebben, of niet? We zien het hier bij hen. En we herkennen het misschien ook wel. Hè? We denken het misschien ook wel eens. Als we kijken naar de toestand van de kerk, wat moet er van terechtkomen? Zal het niet helemaal uit elkaar vallen? Blijft er nog iets van over? Of ja, wat moet er eigenlijk van mij terechtkomen? Hoe zal het nog met mij aflopen? En kunnen we het ook niet zo ervaren, hè? Als we in deze wereld staan en als we in contact komen met de mensen om ons heen, dat we soms ook iets ervaren van ja, wat moet ik eigenlijk zeggen? Hoe moet ik eigenlijk reageren als mijn collega mij misschien bevraagt op mijn geloof en dat misschien ook niet eens zo vriendelijk doet? Ja, misschien kunnen we ons best wel herkennen in die discipelen. Op allerlei manieren. Dat je er misschien voor je gevoel wel alleen voor staat in de wereld. Dat je denkt, wie zorgt er nou voor mij? Wie kijkt er nou naar mij om? Wie helpt mij? Dat je je verweest voelt. In de steek gelaten, misschien door anderen, misschien ook wel door God. Het zou toch zomaar kunnen dat er iemand zit hier vanmiddag die dat gevoel heeft. En wat kunnen de aanvechtingen hoog oplopen? Wat kunnen de vijanden van binnen in je hart, hè, de stem in je hart, en van buiten tegen je zeggen, waar is nou God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde? Wat komt er nou van terecht? Wat komt er nou van jou en van jouw leven terecht? Waar is God? Waar merk ik nog iets van hem? En misschien kan het wel eens zo hoog oplopen dat je zegt, is er wel een God? Ik merk er niets van. De Heer Jezus doet aan zijn twijfelende, beangstigde en onzekere discipelen een heerlijke belofte. En dan zijn we bij de tekst voor de preek. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Omdat hij bij u blijft. Tot in eeuwigheid. Gemeente, wat heerlijk, hè? Wat mooi, hè? De Heer Jezus die zegt tegen zijn discipelen, ik ga wel bij jullie weg. Maar jullie staan er niet alleen voor. Ik zal een trooster zenden, een andere trooster. En die zal bij jullie blijven. Wat mag deze belofte de discipelen op dat moment troost geven? En wat mag het ons troost geven? Ze staan er niet alleen voor en wij ook niet. En het mag dan lijken alsof de Heer Jezus niet meer bij hen is. En ze kunnen hem niet meer aanraken. En ze kunnen hem niet meer horen met hun natuurlijke oren. En ze kunnen hem niet meer zien met hun natuurlijke ogen. En toch is hij er. De Geest, de Heilige Geest zal bij hen zijn. De Geest van de waarheid. En dat niet maar voor eventjes. En dat niet maar af en toe, dat de Heer Jezus zegt van nou, af en toe dan komt de Geest even bij je langs. Nee, hij zegt, hij zal bij u blijven. Hij is er altijd. Ja, gemeente, ik word hier echt heel blij van. Ik weet niet hoe dat met u is. Maar wat een bemoediging. Wat een troost. De Heilige Geest is er. En hij blijft bij zijn kerk. O, wat mag deze belofte van de Heer Jezus een kracht en een vertrouwen geven. De Heer Jezus die gaat wel heen, maar hij blijft betrokken bij zijn discipelen. Hij laat ze niet in de steek. Hij zal voor hen bidden. En God de Vader stuurt hen de Heilige Geest. Ja, gemeente, het is een belofte voor de discipelen toen. En dat wel in eerste instantie. Ja, ook wel een belofte voor discipelen nu natuurlijk. Als u de Heer Jezus wil volgen. Als u hem lief wil hebben, dan geldt die belofte ook voor u. Maar gemeente, we moeten wel beginnen bij de discipelen toen. Hè? Want ja, de Heer Jezus die heeft deze belofte in eerste instantie aan die 11 discipelen die daarbij hem waren in de opperzaal gedaan. En het is ook wel goed dat we ons dat realiseren, want wij zijn kinderen van onze tijd. Hè? En wij zijn ook ja, heel geïndividualiseerd en wij denken ook veelal vanuit onszelf. Hè? En we zetten onszelf vaak in het middelpunt van de wereld, toch? Maar ja, zo is het niet helemaal. Hè? Deze belofte is in eerste instantie niet individueel. Hij blijft bij jou en bij jou en bij jou. Nee, hij blijft bij jullie, zegt de Heer Jezus. Zeker, wij mogen vandaag deze belofte horen. En we mogen hem ook toepassen op onszelf. En we mogen ook de Heer vragen om die belofte te vervullen. Want dat moet je altijd doen met een belofte uit de Bijbel. Hè? Wat moet je doen met een belofte uit de Bijbel? Nou, teruggaan naar de Heer met de belofte. En zeggen, Heer, doe zoals u gesproken hebt. En dat mag ook met deze belofte. Je mag deze belofte aan de Heer Jezus voorleggen en naar hem toe gaan en zeggen, Heere, geef ook mij uw Heilige Geest. Laat ook mij uw Heilige Geest in mijn hart ontvangen. Dat mag u doen. Daar wordt u toe uitgenodigd, ook vanmiddag. Maar eerst die 11 discipelen, niet aan elk van hen afzonderlijk, maar in eerste instantie aan hen als groep, als gemeente. Zij hadden de Heilige Geest nodig. Ja, waarom? Om ook apostelen te kunnen zijn. Om ook de woorden van de Heer Jezus te kunnen spreken in een vijandige wereld. Dat is wat ze gedaan hebben. Op de eerste Pinksterdag, als de Heilige Geest komt. Want de Heer Jezus heeft gedaan wat hij gezegd heeft. Deze belofte is niet een belofte die eigenlijk nog uitstaat. Ja, in zekere zin wel, want de Heer Jezus gaat door met bidden en gaat door met zijn geest zenden. En je zou kunnen zeggen, hij bidt voortdurend en hij stuurt voortdurend ook die geest in zijn kerk. Maar hij heeft er al wel een begin mee gemaakt met deze vervulling. Dat is op de eerste Pinksterdag gebeurd. Op de eerste Pinksterdag gaat deze belofte in vervulling. Dan komt de Heilige Geest op het gebed van de Heer Jezus. En de geest wordt uitgestort. En vanaf dat moment is het ook waar wat hier staat. De Heilige Geest is bij zijn kerk gebleven. De Heilige Geest woont in zijn kerk. Nog steeds. Tot op de dag van vandaag. De gemeente van Christus is niet ten onder gegaan. Integendeel, de apostelen hebben als getuigen van kruis en opstanding, als getuigen van de Heer Jezus, verkondigd wat hij gedaan heeft. En het is aangeslagen, het is ingeslagen. Die mensen op de eerste Pinksterdag die roepen, wat moeten we doen? Hoe kan ik vergeving krijgen? Hoe kan ik tot bekering komen? Geloof in de Heer Jezus. En de kerk is gegroeid. Het evangelie is overal gepreekt. En er is meteen ontzettend veel op de kerk afgekomen. Meteen al waren daar de vervolgingen. Meteen al was daar ook al problemen in de gemeente. Meteen al waren daar ook iemand als Ananias en Safira. Nou, lees het boek Handelingen maar, wat er allemaal op de kerk afkwam. Maar de Heer gaat door. En de verkondiging van het evangelie staat door. Gemeente, dat ik hier sta, dat is een bewijs van het werk van de Heilige Geest. Misschien, hè, voordat wij de vraag stellen, en die vraag moeten we natuurlijk in deze preek wel stellen, hè, heb ik ook zelf de Heilige Geest ontvangen? Misschien moeten we toch eerst ons concentreren op de kerk. En ons realiseren dat Christus deze belofte deed aan zijn kerk. En misschien moeten we ook eens wat meer voor de kerk als geheel bidden, gemeente. Doet u dat? We bidden natuurlijk veel voor onszelf en zo, hè. En als je noden hebt en zorgen hebt, nou, dan leg je dat aan de Heer voor. Dat is goed om te doen, mag altijd. Maar bidden we ook voor de kerk? Dan moeten we misschien wel op nummer 1 zetten in ons gebedsleven. En ook als we vragen om de Heilige Geest, dan kun je natuurlijk bidden om de Heilige Geest voor jezelf. Heel goed, mag. Maar zouden we ook niet eens bidden om de Heilige Geest voor de gemeente? Voor de gemeente van Noordwijk? Voor heel de kerk in ons land? Welk naambordje er ook boven hangt? Want dat hoort eigenlijk natuurlijk niet, dat er verschillende naambordjes boven hangen. De Heilige Geest is gekomen en hij werkt. En Jezus heeft zijn belofte vervuld. En gemeente, omdat Jezus dat gedaan heeft met Pinksteren, daarom kan die belofte ook voor mij persoonlijk in vervulling gaan. Ik word niet zalig zonder de 11 apostelen. Ik word niet zalig zonder al die generaties die ons zijn voortgegaan, waarin de Heilige Geest gewoond en gewerkt heeft. Als de Geest niet bij zijn kerk gebleven was, dan hadden wij niet zalig kunnen worden. De Heer Jezus heeft zijn belofte gehouden. Tot op de dag van vandaag houdt hij zijn belofte. En daarom kunnen wij ook in de belofte delen. Omdat wij bij de kerk horen. U, jij, ik. God heeft een volk. En daar kan ik, daar mag ik door genade bij horen. Ja, gemeente, nou is het wel opmerkelijk wat de Heer Jezus belooft. Want hij belooft hier niet de Heilige Geest aan zijn gemeente te zullen schenken. Ja, zegt u? Dominee, nou ben u toch een beetje in de war, want dat belooft hier Jezus toch wel, dat heeft u net ook gezegd. Nee, dat belooft hij niet. Wat belooft hier Jezus? Laten we eens goed lezen, gemeente. Wat er staat. De Heer Jezus zegt niet, ik zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in eeuwigheid. Nee, hij zegt, en ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. De Heer Jezus belooft niet de Heilige Geest zozeer, hij belooft dat hij zal bidden. En dat is waar. Hij belooft ook dat zijn Vader hem zal verhoren. En dat daarom de Heilige Geest zal komen. Een andere trooster. Nou kunnen we dat ook niet te veel uit elkaar halen. We kunnen niet zeggen dat de Vader alleen de Heilige Geest geeft. We lezen ook in de Bijbel wel dat de Heer Jezus de Heilige Geest gezonden heeft. Bijvoorbeeld Petrus op de eerste Pinksterdag, hè, die zegt dat ook. Die zegt, hij, de Heer Jezus, aan de rechterhand van God verhoogd zijnde, en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en wat u nu hoort. Maar hier heeft de Heer Jezus het er niet over dat hij de Heilige Geest geeft, maar dat hij voor de discipelen zal bidden en dat zijn Vader de Heilige Geest zal geven. eigenlijk toch heel vreemd, jongens en meisjes. De Heer Jezus die moet bidden om de Heilige Geest. Hoe kan dat nou? Want de Heer Jezus is toch zelf God? God de Vader is God. En God de Zoon, de Heer Jezus is God. En de Heilige Geest is God. Dus hoe kan nou God de Zoon bidden tot God de Vader om God de Heilige Geest te zenden? Dat is toch eigenlijk heel raar, of niet? Nou, gemeente, de Heer Jezus die bidt als mens. Hij is ook mens. 100% God en 100% mens. De Heer Jezus die bidt hier als de middelaar. Weet u nog, daar heb ik het ook 2 weken geleden over gehad. Als degene die tussen God en mensen instaat. Als degene die God vertegenwoordigt bij de mensen en die de mensen vertegenwoordigt bij God. Dat is zijn ambt. Hij bidt hier als hoge priester. Zo bidt hij. Ja, voor zijn discipelen. Maar je zou zelfs kunnen zeggen, hij bidt ook namens zijn discipelen tot God. Nou, dat is toch wel heel mooi, hè? Dat de Heer Jezus dat doet. Want ja, als het nou van ons gebed zou afhangen. Als het nou van mijn gebed zou afhangen om de Heilige Geest. Ja, dan werd het niet veel natuurlijk. Dat weet u ook wel, toch? Als wij bidden, dan is het de Geest die het gebed in ons hart verwekt. Als je echt bidt. Naar God. De Heer Jezus bidt hier. Zonder dat gebed van de Heer Jezus zouden wij de Geest, de Heilige Geest, niet kunnen ontvangen. Wij zijn daarin helemaal van de Heer Jezus afhankelijk. Zoals we in alles van de Heer Jezus afhankelijk zijn. In alle dingen van het geestelijk leven. De Heer Jezus, hij bidt om de Heilige Geest. En hij heeft ook een pleitgrond. Hij bidt op grond van zijn eigen offer. Hij bidt op grond van zijn bloed. Gemeente, daarom, ja, de Heer Jezus moet, als hij deze woorden spreekt, eerst nog gaan lijden en gaan sterven. Dat is ook nodig, hè. De Heer Jezus kan niet om de Geest bidden voordat hij de Geest verdiend heeft. Maar ja, hoe kan God zijn Geest geven aan zondige mensen? Hoe kan God nou zijn Geest geven in u en in mijn hart? Ja, dan is er bloed nodig. Dan is er verzoening nodig. Dan is het nodig dat God onze schuld wegneemt. En dat God ons heilig en rein ziet in zijn Zoon. En dan kan die Geest ook in ons hart komen en in ons hart gaan werken. Door het bloed. Door het offer heen. En daarom gaat de Heer Jezus eerst zijn offer brengen. Gaat hij eerst sterven. Zal hij eerst opstaan uit de dood. En dan, ja, dan zal hij naar de hemel gaan. En daar zal hij bij de Vader bidden om die Geest. Dood en opstanding van de Heer Jezus, dat is het keerpunt van heel de geschiedenis. En zo verdient de Heer Jezus de Geest. En dan twijfelt de Heer Jezus ook niet, hè? Valt u dat op? De Heer Jezus zegt niet, nou en misschien zal dan de Vader u de Geest wel geven. Nee, hij zegt, hij zal u de Geest geven. Zonder twijfel. Geen twijfel in het hart van de Heer Jezus. Dat zal gebeuren. Hij kan het bidden, hij mag het bidden, hij kan het eisen. Vanwege zijn eigen werk. Hij zal u een andere trooster geven. Dat zegt de Heer Jezus. En er is wel kritiek op die vertaling trooster. En ik ga dat niet helemaal uit. Dat zou een preek op zich zijn, hè, over het woord trooster. En u weet misschien wel, in het Grieks staat hier het woord parakleet. En er is wel kritiek op die vertaling trooster. En dat is in die zin ook nog wel terecht. Hè, dat, ja, ik weet niet waar u aan denkt, waar jij aan denkt bij troost. Maar dan denk je toch al snel aan verdriet. Hè. Als je verdrietig bent, dan heb je troost nodig. En dan denken we misschien aan een arm om onze schouder en zo. Nou, ik zeg niet dat de Heilige Geest dat niet doet. Maar de Heilige Geest doet wel meer. En dat woord parakleet houdt wel veel meer in. Dat is niet alleen dat je getroost wordt als je verdrietig bent of als je het moeilijk hebt. Dat doet de Heilige Geest ook, zeer zeker. Zeer zeker. Maar er zijn nog veel meer aspecten, hè? Ook het aspect bijvoorbeeld van het beschermen, dat zit er ook in. En van het getuigen zijn. De Heilige Geest getuigt ook van wie Jezus is. En pleitbezorger. Nou, zoveel meer woorden. Zo vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling dat woord parakleet, als pleitbezorger. Ja, de discipelen zijn verdrietig omdat de Heer Jezus weggaat. Dus hebben inderdaad ook op die manier troost nodig. Maar het gaat hier vooral om de hulp die de Heilige Geest geeft. Die de hulp die de Heilige Geest hen zal geven bij de taak die ze hebben bij het leven als christen in deze wereld. Parakleet, dat betekent letterlijk hij die erbij geroepen is. Bijstand, zo kun je het ook wel vertalen. Helper. Maar dat wil de Heilige Geest zijn. In de dagelijkse praktijk van het leven. Uw helper. Als je het zelf niet meer weet, dan geeft de Geest je wijsheid. Als je zelf geen woorden hebt, dan geeft de Heilige Geest je woorden. Als je het inderdaad niet meer ziet zitten, dan haalt de Heilige Geest je uit de put. Meestal met het woord van God. Een helper, het is iemand die in geval van nood voor je in de bres springt. Tot nu toe was de Heer Jezus ook een trooster geweest. De Heer Jezus die zegt, de Vader zal u een andere trooster, een andere helper geven. Er komt iemand anders. Ik ben jullie trooster geweest. Ik ben jullie helper geweest. Maar nu komt er iemand anders. In het Grieks zijn er twee woorden voor anders. Het woord heteros, een hetero. En het woord allos. Het woord heteros, dat is iemand van een andere kwaliteit. Dat is iemand van een andere soort. En allos, dat is iemand die lijkt op die ander. Een ander exemplaar, zou je kunnen zeggen, van dezelfde soort. Nou, de Heer Jezus gebruikt hier het woord allos. De geest die komt, dat is niet een totaal ander iets of een ander iemand, maar die lijkt op de Heer Jezus. Wel een andere persoon, zeer zeker. Een andere trooster, net als de eerste trooster, net als de Heer Jezus. Een helper, een parakleet. En we hebben het er al over gehad, hè, wat de Heer Jezus deed, dat hij het voor die discipelen opnam. Nou, vanaf nu zal de Heilige Geest dat doen. En zal de Heilige Geest het opnemen voor zijn kerk in de wereld. De Heer Jezus is een trooster. Simeon, hè, in de tempel. Die verwachten de vertroosting van Israël. Alleen door de Heer Jezus is er echt troost tegen alle ellende. De ellende die je mee moet maken als gevolg van de zonde, maar ook die ellende van de zonde zelf. Dat is onze grootste ellende. De Heer Jezus heeft de troost gebracht van God. Hij is de trooster van God. En nu komt er een nieuwe trooster. De Heilige Geest. En hij zal dezelfde dingen doen als de Heer Jezus gedaan heeft. Wat heeft de Heer Jezus dan gedaan? Nou, de Heer Jezus heeft bijvoorbeeld verteld wie zijn vader is. Hij heeft God bekendgemaakt aan zijn discipelen. Daar heeft de Heer Jezus altijd over gehad. En over het Koninkrijk van God. De Heer Jezus heeft zijn discipelen onderwezen. En dat zal de Heilige Geest ook doen. Hij zal u onderwijzen, staat in vers 26. Tweede gedeelte van het vers. Die zal u onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest die houdt de woorden van de Heer Jezus levend. En de Heilige Geest die zorgt ervoor dat die woorden die de Heer Jezus gesproken heeft, opnieuw in het hart van zijn discipelen komen tot op de dag van vandaag. Dat gebeurt toch onder de prediking? Dat je hart aangeraakt wordt door het woord. Dat het woord je aanspreekt. Maar dat je er niet meer van loskomt. Dat God het zelf je aanspreekt. Dat je iets ervaart in je hart van die kracht van de Heilige Geest. Van de overtuigende kracht van de Heilige Geest. Misschien wel omdat in de preek je zonden worden aangewezen. En dat is ook nodig dat dat gebeurt in de preek. En dat je ontdekt, ja heren, het gaat over mij, dat ben ik, die zondaar, dat ben ik. Dat deed de Heer Jezus ook, heel eerlijk. Hij vertelde het aan de discipelen, hij vertelde het ook aan de fariseeën en schriftgeleerden, wat er allemaal niet klopte in hun leven. Waarover hadden jullie woorden op de weg, vraagt hij aan zijn discipelen. Ja, ja, wie de meeste was. Die hoogmoed, hij legt het bloot. Dat doet de Heilige Geest ook. Hij legt de afgrond van je zonde in je hart bloot. Zodat je niet alleen gaat zien dat je een zondaar bent, maar dat je er ook berouw van krijgt. Dat je ook gaat zien hoe erg dat voor God is. Hè? Want Wij zijn het slachtoffer niet. De Heilige Geest die niet alleen woorden spreekt van ontdekking, maar ook woorden van troost. De Heilige Geest die ook verkondigt wie de Heer Jezus is. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gedaan. Hij vertelt wie hij zelf was. Hij vertelt wat hij ging doen. Hij vertelt over zijn lijden en zijn sterven. Hij vertelt op die manier, discipelen, is er voor jullie verlossing. Dat is ook wat de Heilige Geest doet. Die woorden van de Heer Jezus toepassen aan het hart. En die belofte van vergeving, van zonde en van schuld. Ja, daarmee werkt de Heilige Geest met dat evangelie. Met dat aanbod van genade. Troostrijke woorden, vermanende woorden, bezielende woorden, inspirerende woorden. Nou, noemt u het maar op, gemeente, wat er allemaal op u afkomt in de prediking. De Heilige Geest gebruikt het. De Heilige Geest gebruikt het woord van God. De trooster. De voorspraak. Degene die tussentreedt, die intreedt. Ja, dat is wat de Heilige Geest ook doet. Hè. Er zit in dat woord parakleet ook wel een juridisch aspect. Soms wordt het ook wel vertaald als advocaat. Maar ja, dan toch weer net iets anders als een advocaat tegenwoordig misschien. De Heer Jezus is ook onze advocaat, is onze voorspreker in de hemel. En zoals de Heer Jezus tussentreedt bij zijn Vader. Zoals hij pleit op zijn bloed, op zijn offer. En zoals vanuit hem de vergeving van zonde in je hart komt. Zo is het ook de Heilige Geest die naar God voor de Heilige bidt. Het is de Heilige Geest die het gebed in je hart gaande maakt. Ja, gemeente, dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè? Nou hebben de discipelen niet één trooster meer. Nou hebben ze er twee. Eén in de hemel en één op de aarde, in hun hart. O gemeente, wat ben je dan rijk? Als je zo twee van die voorsprekers, twee van die advocaten, twee van die pleitbezorgers, twee van die troosters, nou noemt u al die woorden maar op die ervoor te geven zijn, als je die hebt. Hè? Verdubbeld, de hulp verdubbeld. Dat is Pinksteren. Dat is Pinksteren. Het wordt alleen maar rijker, hè? Kerst is al rijk. Maar het wordt alleen maar rijker, die heilsfeiten. En we zullen leven naar Pinksteren toe volgende week als de Heer het geeft. De Heilige Geest. Die het ook opneemt, hè, zoals een advocaat het kan opnemen voor zijn cliënt. Zo neemt de Heilige Geest het inderdaad op voor de kerk, zei ik. Maar hij neemt het ook op voor de zaak van de Heer Jezus in de wereld. Hij neemt het in een vijandige wereld op voor de zaak van Christus. Hij zet het werk van de Heer Jezus voort. Dat is wat de Heilige Geest doet. En dan niet los van de Heer Jezus. Het is niet zo hè, dat de Heilige Geest nou in de plaats komt van de Heer Jezus. Nee, de Heilige Geest is niet een vervanger. Nee, de Heilige Geest, in de Heilige Geest is de Heer Jezus ook zelf op aarde. In de Heilige Geest is de Heer Jezus ook zelf bij je. En het is door de Heilige Geest dat de Heer Jezus doorgaat met zijn werk hier op aarde. Met hemelvaart hebben we nog Handelingen 1 gelezen. En dan moet u maar eens zo opletten hoe dat in Handelingen 1 staat. Daar staat het eerste boek, O Theophilus, heb ik gemaakt van alles wat Jezus begonnen is te doen. Dat is Lucas, hè? Lucas die dat schrijft. Het eerste boek Lucas, dat is wat Jezus begonnen is te doen. Handelingen, dat is wat de Heer Jezus verder is gaan doen. En wat hij nog steeds doet. En waar hij nog steeds mee doorgaat tot op de dag van vandaag. De Heer Jezus, hij is nog dichterbij dan bij de discipelen toen. Want hij is nu in hen. Ja, dat is natuurlijk iets wat u wel vaker in een preek gehoord hebt. Maar goed, ik zeg het toch maar. Sommige mensen die zouden willen dat de Heer Jezus nog op aarde was. Ik wil het niet hoor, echt niet. Sommige mensen die zeggen, ja, dan kon je naar hem toe gaan. Nou, het is maar de vraag of hij er kon komen, hè. Of dat het zou gaan net als bij die man met die verlamd was. Jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel. Hè? Die verlamde man die op zo'n bedje lag. En hij moest door vier mannen gedragen worden. Of misschien wel door meer. En ja, ze kunnen helemaal niet bij de Heer Jezus komen. Want hij is in huis. Maar er is helemaal geen ruimte. Ze kunnen helemaal niet door de deur heen. En dan moeten ze het dak op, weet je wel. En dan moeten ze helemaal het dak openmaken. En eindelijk die man aan de voeten van de Heer Jezus. Nou, het is maar de vraag, als de Heer Jezus nog op aarde was, dan waren er meer mensen dan u en ik die hem wilden spreken, echt waar. Het is maar de vraag of je dan bij hem zou kunnen komen. Nee, de Heer Jezus, hij is in de hemel en daar mogen we wel blij om zijn, want nu is de Heilige Geest gekomen. En nu blijft zijn geest bij de kerk en door die geest is er ook een toegang tot Christus in de hemel. Ja, zegt de Heer Jezus, ik zal hem aan jullie geven. De geest van de waarheid, dat is vers 17, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. De Heer Jezus zegt, ik zal de Heilige Geest aan jullie geven, niet aan de wereld. Nou gemeente, dan, dat is dan het laatste maar van de preek, denk ik. Er zijn twee mogelijkheden, ook vanmiddag. Hè? Je hoort of bij de discipelen van de Heer Jezus, of je hoort bij de wereld. Waar hoort u bij? Vandaag gaat de nodiging nog uit. En als u nou zegt, hè, ik hoor nog bij de wereld. En ik ken de Heer Jezus nog niet. Ik ben nog geen discipel van hem geworden. Ja, dan mag u vandaag nog een discipel van hem worden. En vraag dan de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, in uw hart te komen en in uw hart te werken. En dan kent u hem en dan zal hij ook bij u blijven. Die geest die, zoals ik al gezegd heb, ontdekt aan zonde en aan schuld. Die geest die bij de Heer Jezus brengt. Die geest die alles afbreekt in ons leven wat zich tegen hem verzet. Die geest die het opneemt voor de Heer Jezus, ook in ons hart. Die geest der waarheid, die geest die ons afbrengt van de leugen. Waar we vanuit onszelf in geloven en aan vastzitten. Die geest, die laat je zien wat de waarheid is, door het woord. Nou gemeente, laat zo uw hart uitgaan naar deze geest. En laat die belofte van de Heer Jezus u ook sterkte en kracht geven als u een discipel van hem bent. Het is de geest die je leiding geeft in je leven. Het is de geest die je bijstaat. Het is de geest die je de weg lijkt. Het kan soms misschien wel lijken alsof de geest uit je hart verdwenen is. Dat kan. Dan moet je misschien onderzoeken, heb ik de Heilige Geest bedroefd? Heb ik de Heilige Geest misschien uitgeblust? Zijn er misschien zonden in mijn leven die ik aan de hand hou? Maar als de Heilige Geest eenmaal in je hart gekomen is, dan gaat hij nooit meer weg. Dat is wat de Heer Jezus beloofd heeft. Ik zal bidden tot de Vader en hij zal u een andere trooster geven, gemeente. Dan mogen wij ons werpen op het gebed van de middelaar. En dan mogen wij het zoeken bij de Heer Jezus. Heer Jezus, bid u voor mij, bij uw Vader. En zo zal ik uw geest ook ontvangen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op de preek van Psalm 143, het tiende. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, 10. Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. Heere, drie enige God, wij willen u hartelijk danken voor dit woord. Heere Jezus, dat u zult bidden voor uw kerk. En dat u gebeden hebt en dat u de geest gegeven hebt. O Vader, op het gebed van de Zoon. En zo bidden wij, Heere. Geef dat wij zullen geloven in u de Vader. Maar ook in u, Heere Jezus. En dat wij ook zullen geloven in de Heilige Geest. Dat wij daarop zullen vertrouwen. En dat wij ons door die geest zullen laten leiden. Ja, dat kunnen we niet meer in onze eigen zin doen. Dat willen we dan ook niet meer. Dan hebben we u lief. En daarom zullen we uw geboden houden. En Heere, zo willen we u bidden. En willen we u vragen. Geef ons van die geest. Die geest die in uw kerk gekomen is en die bij uw kerk blijft. Die zal werken. Totdat de Heer Jezus terugkomt. En Heere, dat die geest ook in ons hart werkt. En dat wij daar ook om verlegen zullen zijn. Om die geest alleen. Want Heere, wij kunnen het zelf niet. Wij doen het zelf niet. Wij brengen zelf geen leven. Wij weten zelf niet wat de waarheid is. Maar die geest van de waarheid, die leidt in alle waarheid. Die geest, die gebruikt het woord en die onderwijst ons. U onderwijst ons, Heer Jezus, door uw geest. O, bid dan ook voor ons. En Heere, zo bid ik u, laat ons als gemeente ook vervuld zijn met de geest. Ja, dat wij werkelijk geestvervulde mensen zijn, dat dat aan ons gemerkt wordt. Aan ons doen en laten. Aan onze opstelling, aan onze woorden, aan ons spreken en ons zwijgen. Heere, als er dan dingen zijn waar we mee worstelen, zonde misschien wel. Geef, Heere, dat wij ze door de geest ook ten onder brengen. Maar dat wij nooit zullen wanhopen aan u. Dat wij nooit zullen wanhopen aan het offer wat volkomen is, wat gebracht is. En waar wij alles in mogen vinden. Ook deze belofte van de geest vloeit voort uit het kruis op Golgotha. Vloeit voort uit dat werk wat volbracht is, Heer Jezus. O, wij danken u daarvoor en bidden u. Schenk ons zo. Dat wij mogen leven door de geest. Heere, u kent ons. U weet wat wij nodig hebben. En Heere, wij danken u en bidden u. En niet omdat wij iets verdienen, maar uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 68. En daarvan het derde en het vierde vers, Psalm 68, vers 3. Spring op van vreugd, verheft zijn lof die daar hij woont in het hemelhof. En vader is der wezen, wees zondag. En hij zet de onvruchtbare in een huisgezin, hè, de kerk. En hij doet ook, dat is dan het vierde vers. In vers 4, daar staat ook dat een milde regen aan het einde van het vers op de bezwijkende erfenis neerdaalt. Dus de Heere wil ook zijn kerk vanuit de hoge hemel met zijn vruchtbaarheid besproeien. 68, 3 en 4. Gemeente, verhef uw hart tot God. Ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u leg. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.